Goedemiddag gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Ook degene die thuis meeluisteren. De voorganger vanmiddag is dominee AB van der Plas uit Waddinxveen. Ik heb voor u de volgende afkondigingen. Woensdag 31 juli aanstaande komt om 8 uur 's avonds de gebedskring weer bijeen in de kerk. Iedereen hartelijk welkom. Vrijdag 2 augustus zal samen aan tafel weer een warme maaltijd serveren hier in de kerk. Vanaf 12 uur is de inloop. En we vragen een vrijwillige bijdrage van 1 tot 5 euro die u ter plaatse kunt voldoen. Tot dinsdag 30 juli kunt u zich opgeven. Meer informatie vindt u in de kerkbode. Volgende week zondag zal in verband met een dubbele afspraak 's middags niet voorgaan dominee J.P. Ouwehand uit Houten, maar zijn zoon dominee B.J.W. Ouwehand uit Andel. Collecte in deze dienst. De eerste is voor Kom over en help. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte voor de exploitatie van kerkelijke gebouwen. We zingen als voorzang weerklanklied 503, couplet 1, 2 en 3. En wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 34. Psalm 34, het gaat vanmiddag over David in de spelonk van Adullam. En een van de liederen die hij daar ook gezongen heeft, vlak daarvoor in ieder geval toch wel gedicht daar waarschijnlijk, is Psalm 34. We zingen het tweede en het vierde vers. Komt, maakt God met mij groot. En het vierde des Heeren, engels schaart en onverwinbare hemel wacht. Vers 2 en 4 van Psalm 34. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we op Psalm 35, het 13e vers. Na het vrome juichen te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Psalm 35, het 13e vers. En in ieder van u spreken bij zichzelf in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Laten we het daar vandaag maar over hebben, heren. Vanmiddag als we hier samen zijn of mee verbonden zijn met de gemeente. Uw trouw, uw roem, uw lof, uw recht. Al dat goede van u, dat u een God bent van verlossing. David zingt het ervan. We hebben daarvan meegezongen. Een verlossing die blijft, die er is in de avond en die er is in de morgen. Een verlossing die er is van het begin van een mensenleven tot in het einde toe en daar overheen. Want zo hebben we het samen beleden. Ik geloof de vergeving van de zonden en een eeuwig leven. Daarvan te leven, dat is echt leven, zo zegt uw woord het. dan hebben we pas ook werkelijk leven, wanneer we verbonden zijn met hem die het leven is, de opstanding en het leven, de Heere Jezus Christus. En nu bidden we van u dat u dat werken wilt in ons hart, of dat u ons in dat geloof wil versterken. En dat hebben we voortdurend nodig. Van week tot week, van dag tot dag, van moment tot moment, dat u ons erbij brengt, erbij houdt en ons ook leert om die weg te gaan achter de Heere Jezus Christus aan. Met alles wat er is in ons leven. U kent ons door en door, zoals we hier vanmiddag zijn gekomen. We bidden voor de kinderen. We bidden dat ze er wat van begrijpen mogen. Dat ze ook zelf mogen zien wat het betekent dat u, o Heere Jezus, gekomen bent om ook voor kinderen de heiland te zijn, de redder, de zaligmaker. Dat u dat voor jongeren zijn wilt in deze tijd waarin zoveel aan de orde is, dat u juist nu vraagt om hun hart en dat u tegen hen zegt, kom achter mij aan, dan zul je werkelijk leven. Geef dat ouderen dat mogen kennen en daar ook jongeren in voor mogen gaan. Of het zou zomaar kunnen zijn dat er jongeren zijn die met heel hun hart u hebben lief gekregen, Heere Jezus Christus. En die zo naar de ouderen om hen heen een voorbeeld zijn. We bidden wil in het leven van ieder van ons werken. En schenk ons uw zegen en schenk daarom boven alles vanmiddag de opening van uw woord. Dat u door uw Heilige Geest wilt werken in onze harten. En dat uw stem mogen horen zoals die daar klinkt. En dat die stem zal doordringen tot in het diepst van ons hart, want dan gebeurt er wat met ons. U zegt het zelf in uw woord, o Heere, dat mensen zullen horen de stem van de Zoon des mensen en die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Mogen u daar dan om vragen, naar die belofte wijzend, pleitend op uw eigen woord, dat u vanmiddag zo zelf tot ons spreken wilt en dat we samen mogen merken dat dat woord van u levend en krachtig is, dat het wat doet in ons leven en dat het er toe doet in ons leven, dat we er niet omheen kunnen, maar dat we geen andere weg hebben dan in die navolging van u, o Heere Jezus Christus, van dat leven, van het volbrachte werk. Omdat al het onze enkel tekort is, schuld en gebrek, dat is wat wij hebben. En daarom bidden we van u, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. Wij gaan lezen uit het Oude Testament. We lezen eerst uit 1 Samuel 21. Daar beginnen we bij vers 10 en dan lezen we door tot vers 5 in hoofdstuk 22. 1 Samuel 21 vanaf vers 10 tot 1 Samuel 22 vers 5. En daarna lezen we uit Psalm 57. Psalm 57. We lezen eerst 1 Samuel 21. Dat volgt op een gesprek van David met de priester, de hoge priester in Achimelech, in Nob. Waar David tenslotte eigenlijk met een leugen het zwaard van Goliath en ook brood voor onderweg meekrijgt. Hij is namelijk op de vlucht voor Saul. En dan lezen we bij vers 10. Saul, David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. En hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in de beurtzang bij rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik aan krankzinnige gebrek dat u deze man bij mij gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde zich ieder bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd was van gemoed. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem kwamen. David ging vandaar naar Mispe in Moab en hij zei tegen de koning van Moab: laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab en zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad zei echter tegen David: blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land van Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Nu gaan we lezen uit Psalm 57. Een gouden kleinood van David voor de koorleider. Opricht niet de gronden toen hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. God zal zijn goedertierenheid en zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn en hun tongen scherp zwaard. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Zij hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten. Mijn ziel werd neergebogen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven. Maar ze zijn er zelf middenin gevallen. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak mijn eer, ontwaak luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, Heere. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemel. Uw trouw tot de wolken. Verhef u boven de hemel, o God. Uw eer zij over de hele aarde. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan deze psalm zingen in de berijming van Weerklank. Psalm 57. En we zingen vers 1, 2 en 5. Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij. Het tweede vers, ik roep tot God, de Heerser van het heelal. En het vijfde, in u, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid. Vers 1, 2 en 5. Van Psalm 57. aansluiting aan de preek zingen we uit Psalm 33, het 10e en 11e vers. Zijn machtig arm beschermde vromen en het 11e laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 10 en 11. De tekst voor de preek vindt u in de eerste schriftlezing in 1 Samuel 22 en daarvan de eerste twee versen. 1 Samuel 22, vers 1 en 2, deze woorden. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit. En zij kwamen daar bij hem. Ook voegde zich ieder bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had. En ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Bent u wel eens in een spelonk of in een grot geweest? Jongens en meiden, je kunt ze op verschillende plekken bezoeken. Als je in de bergen met vakantie bent, of een beetje dichterbij, de mergelgroeven van Valkenburg, of de grotten van Han in België. Eigenlijk best spannend als je daar met je vader en moeder naar binnen gaat. En je daalt af zo in die kille gangen, donker een beetje. Hier en daar wat licht en dan zie je hoe door de eeuwen heen daar allerlei formaties gevormd zijn. Druipsteen, wat van boven gekomen is of van onder opgegroeid en machtig groot. Maar ook best een beetje eng. Stel je voor dat er vleermuizen zitten, die zomaar over je heen vliegen. En het is er ook wel koud en tochtig en er kan soms ook wel een ondergrondse rivier lopen. En als je een beetje last hebt, gemeente, van claustrofobie, dan moet je daar maar niet komen. Want je zit ingesloten. En de gedachte dat zo'n gang zou kunnen instorten, nou, die neemt al je plezier weg en dan kunnen ze nog zo zeggen dat die gemeentegrot van Valkenburg in de Tweede Wereldoorlog een schuilplaats was voor de mensen en dat je daar veilig was terwijl boven het oorlogsgeweld was. Allemaal waar, maar toch, om nu altijd maar onder de grond te leven. Vandaag worden we toch meegenomen naar de spelonk. De grot van Adullam. Dat was zo'n heel stelsel van grotten, zoals je dat die nog in de bergen van Israël tegen kunt komen. En tot de dag van vandaag zijn die grotten voor mensen een veilige plek om wat weg te bergen. Als je denkt dat zou wel gestolen kunnen worden, of als het onveilig wordt en er oorlog komt, zorg je dat je daar schuilen kunt. Die spelonk van Adullam, die lag hoog in de bergen, vlakbij het stadje met dezelfde naam. En vanuit die hoge positie kon je het hele dal overzien. Je zag dus al van ver dat wanneer de vijand eraan kwam. En je kon je maatregelen nemen. Daarom wordt die grot ook wel hier in de Bijbel de vesting genoemd. Het was een soort natuurlijke burcht waar je je veilig kon verbergen. Nu, dat had David dan wel nodig, na alles wat hij had meegemaakt. Want alles was eigenlijk misgegaan sinds hij had moeten vluchten voor Saul. Saul had zijn soldaten gestuurd om David gevangen te nemen met het doel om hem te doden. En hij was ontsnapt. En vervolgens ging het fout. Ja, Saul had dus op deze manier weer een volgende radicale stap gezet in zijn verzet tegen het plan van God met Israël. En het had hem steeds verder geïsoleerd. Saul leefde geestelijk in het donker. En dat maakte hem een gevaarlijke tiran. Maar als je dan doorleest, en we hebben dat samen gelezen, dan zie je dat David ook de weg lelijk kwijt was geraakt op zijn vlucht voor Saul. Hoofdstuk 21 spreekt daarover. Eerst bedriegt hij de hoge priester Achimelech, die denkt, het is de schoonzoon van Saul, het is nota bene de grootste, belangrijkste generaal uit het leger, dus die man moet ik helpen. En hij krijgt een wapen mee. Merkwaardig, een generaal die dan voorbij komt en zelfs het belangrijkste niet bij zich heeft, een zwaard. En Achimelech geeft hem het zwaard van Goliath mee. Er is geen betere, zegt David. En dan gaat hij op weg naar de Filistijnen in Gat. En hij denkt dat hij daar veilig kan zijn. Maar als je dan even terugdenkt, dan zeg je, hoe is het mogelijk? Want Gat, dat was nota bene de plaats waar Goliath vandaan kwam. En dan ga je dus met het zwaard van Goliath naar de plaats waar die man vandaan kwam die jij gedood hebt. Dat moet natuurlijk mislopen. David kon zich niet erger vergissen. En we hebben het gelezen, de knechten van Achis, die herkennen hem direct. Hij zeggen, dat is de koning. Grijp hem en dood hem. En David kan alleen maar ontkomen door zich als een waanzinnige aan te stellen. En koning Achis die zegt, heb ik soms een gekke gebrek, weg met die man. Ik heb al moeite genoeg met jullie in mijn hofhouding. En zo komt David met de schrik vrij. En dan merken we dat hij er wat van geleerd heeft. Want de psalmen die hij in Adullam dichtte, bijvoorbeeld 34... en 57 en 142, kijk het maar na, die maken dat duidelijk. En dan krijgen we, als we die psalmen erbij nemen, plotseling een duidelijk beeld van wat David daar in die spelonk meemaakte. Want opeens had hij gemerkt waar je eindigt als je eigen wegen kiest. En als je alleen maar bij jezelf te rade gaat. Want David dacht slim te zijn. En hij liep regelrecht in de val. Hij zocht zijn heil bij de vijanden van zijn volk. Notabene in het land van de afgod Dagon. Hij was de man naar Gods hart. Gezalfd om koning te worden. En nu had hij het heil bij mensen gezocht. In plaats van bij de levende God. En het was alleen maar genade. Het was een wonder dat hij er zo was afgekomen. Als God hem daar niet bij Achis eruit gehaald had, dan was hij radicaal omgekomen. En later zingt hij daarvan, Psalm 34, wat we samen gezongen hebben. Dan vertelt hij daar hoe de Heere, en wij de Heere had aangeroepen in de nood. Hoe hij daar bij Achis, je zou bijna zeggen tegenwoordig, een soort schietgebed gemaakt had. Een korte roep tot God. In de nood. En hoe God hem had geholpen. Nou, dat kun je eigenlijk toch zo in de tijd zetten. Misschien kun je dat ook wel in je eigen leven herkennen. Want we zijn van onszelf ook mensen die, als het erop aankomt, toch maar graag onze eigen koers varen. Dat is eigenlijk telkens aan de orde. Want ja, het hele leven dat bestaat uit keuzes maken. Elke keer weer. Dat begint al heel jong en het gaat je leven door. Je kiest voor een opleiding, je moet een bepaalde school kiezen. Misschien dit jaar al moeten doen, of misschien denk je volgend jaar. En je kiest voor een baan en je krijgt misschien wel verkering. Je kiest ervoor om iets te doen of om iets anders te laten. Noem het maar op. Er is geen eind van. Maar de grote vraag is, zoals dat ook was bij David, hebben we daar dan de Heere bij nodig? En vragen we ook om Gods leiding? Verwachten we ons heil van hem? Of hebben we het eigenlijk allang zelf een beetje uitgestippeld? Ik ga dat doen, en dan zus, en dan zo, en dan? Je kunt je zomaar vergissen. Ook als je in het geloof leeft, kun je je vergissen. Want kinderen van God maken ook fouten. Kijk maar naar David. Dan ga je plotseling toch weer je eigen weg. In plaats van Gods weg. En dan kun je misschien zelfs nog denken dat God op die weg wel met je meekomt. Dan verwacht je dus niet alleen maar van de Here, maar dan denk je dat je met mensenhulp ook een heel eind komen kunt. Of het kan andersom zijn, dat je zo in de zorgen zit, dat je zo overweldigd wordt door alles wat je meemaakt en tegen hebt aan ziekte, verdriet, problemen, noem het maar op, dat je eigenlijk vergeet om omhoog te kijken. En dan kom je ermee in het donker terecht. En weet u, als wij eigen wegen gaan en als we ook in het geloof dan toch weer fouten maken, in zonde vallen, dan is daar altijd weer de naam van God mee in het geding. En dan kunnen anderen daar zomaar door beschadigd worden. Dat zie je bij David ook. Want hij zondigt niet alleen maar door eigen wegen te kiezen, maar hij brengt ook anderen in gevaar. De mensen zullen wel gezegd hebben daarin in Gat: nou, dat is een mooie koning van Israël. Dat is een mooie generaal van dat volk van God. Hij is gewoon helemaal malend. Hij mist er een aantal. Dat zullen ze in Gat gezegd hebben. En als je dan doorleest, dan merk je dat die leugen van David bij Achimelech erop uitloopt dat de priesters van Nob worden gedood, omdat ze David geholpen hebben. Zonden kunnen gevolgen hebben die je hele leven meedraagt. Daar waarschuwt God ook voor. Daarom zegt hij ook: vertrouw je weg aan de Heere toe. En vertrouw op hem, hij zal het doen. Dan krijg je richting in je leven. Als je biddend je weg zoekt, als je luistert naar wat God zegt in zijn woord. Nou, intussen is David dan in de spelonk van Adullam aangekomen. Daar moet je ook niet te veel van voorstellen. Het was er natuurlijk wel veilig. Je leeft er in een soort vesting, maar je bent eigenlijk ook helemaal alleen. David noemt het in Psalm 142 een gevangenis. Voer mij uit mijn gevangenis, zegt hij. Hij was er totaal geïsoleerd. En we kunnen ons indenken hoe dat gestormd heeft in zijn hart. Dat was toch de man voor wie de vrouwen gedanst hebben en gezongen. Van wie ze zeiden: hij heeft zijn tienduizenden verslagen. Zelfs de Filistijnen wisten ervan. En nu zit hij daar totaal geïsoleerd. Hij moet de mensen om hem heen missen. Zijn vrouw met wie hij pas getrouwd is. Zijn familie. En dat is erg. Zijn vrienden, dat is ook erg. Maar het ergste was eigenlijk de vraag: en waar is God nu? Was het nou echt Gods bedoeling dat het zo zou gaan in zijn leven? Hij was nota bene schoonzoon van de koning geworden. Hij was helemaal op weg om straks de troon van Israël over te nemen. En nu zit hij daar in de spelonk. Alles in stukken gevallen. Zo even nog maar net aan de dood ontsnapt. Het leek dus wel alsof hij van God en mensen verlaten was. En als je dat overkomt, dan kun je wel heel makkelijk in opstand komen tegen God. Je kunt ook medelijden krijgen met jezelf. Als je merkt dat de dingen niet gaan zoals je het graag zou willen. Je was ziek en je werd behandeld en je dacht beter te worden, maar je bleef ziek. En je zat in zorgen en je bent geholpen en ja, daarna bleven de problemen gewoon terugkomen. En je kreeg een ongeluk en je ging revalideren en je dacht: ik heb het al uitgedacht, dan kan ik zo en dan ben ik weer voluit. Maar ja, je zit nog steeds in de revalidatie en het schiet niet op. En je voelt je eigenlijk gevangen. En je kunt geen kant op. En dan komen de vragen boven. En dan denk je: waarom overkomt me dit allemaal? En waarom helpt God dan niet? En hij heeft me misschien wel geholpen, maar waarom zit ik dan hier? Hoort hij me wel als ik bid? Of kan ik maar beter stoppen met bidden? Het helpt toch niet. Ook daar in de vesting, daar liet de boze David niet met rust, geloof dat maar zeker. Want de duivel die weet, gemeente, wanneer hij ons moet aanvechten. Kijk, als alles voor de wind gaat, dan heeft de duivel het nooit over God. Maar als de dingen tegen gaan zitten, als hij in de problemen zit, dan komt de boze en die zegt, nou waar is God nu, hè? Is dat nou geloof? Heb je nou wat aan zo'n God? Nou heb je erom gebeden en het gebeurt niet. En daar zit je dan maar met je narigheid. En voor je het weet, dan gaat je hart er zomaar in mee. En dan kijken we naar David en daar zien we het anders gebeuren. Want David weet wat hij verkeerd gedaan heeft. David voelt de pijn van de eenzaamheid. En de vragen komen van zijn hart, komen één voor één boven. En hij worstelt in het donker en in die kilte van de spelonk om ergens licht en warmte te vinden. En zo keert hij naar God toe. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Ik neem de toevlucht tot u, zegt hij in Psalm 57. En terwijl hij zo bidt, gemeente, gooit hij zich als het ware als een kind in de armen van de Heere. En hij zoekt daar zijn toevlucht. Jongens en meiden, misschien herken je dat wel. Als je ergens vreselijk van schrikt, of als je heel veel pijn hebt, of je bent gevallen. En dan staat je moeder of je vader daar. En dan loop je zomaar er naartoe. En dan vlieg je zomaar in zijn armen. Nou, dat doet David hier bij God. Hij kruipt als het ware op zijn knieën naar de Heere toe. En hij zoekt daar zijn toevlucht. Want waar de Heilige Geest in je hart werkt, gemeente, daar krijg je de Heere nodig. Dan kun je ook geen kwaad meer van hem denken. Maar dan zie je waar je zelf de weg kwijt was. En dan kun je de Heere niet meer missen. Want waar zul je nu heen gaan als je in nood zit? Het oude lied zegt, er is geen hulp voorhanden. Voorhanden dan van God, schrijft Kampenhuizen. Heb je het ook geleerd in je leven? Kan zomaar zijn, bij u of bij jou. Want dat is geloven. Dat je niet bij de pakken neerzit. En een beetje medelijden krijgt en steeds meer medelijden met jezelf. Dat je ondergaat in zelfbeklag. Of dat je hopeloos worstelt om er met jezelf uit te komen. Maar geloven dat is met alles wat er leeft in je hart. Met je verdriet, met je zorg, met je ziekte, met je zonden. Met al je vragen naar de Heere toe. Pleitend op zijn woord alleen. Je hebt niets verdiend. Je hebt nergens recht op. Maar de Heere heeft zijn belofte gegeven. En zo kon David pleiten op wat Samuel hem beloofd had. Namens de Heere toen hij gezalfd werd. En die belofte stond nog steeds overeind. Die belofte was vaster dan de rots waar David zich verschool. En toen ging het leven in zijn hart. Ach, je zou kunnen zeggen, toen kwam er bij David iets boven wat later die dichter zegt. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Denk aan mij. Opvallend dat David nou juist hier in deze spelonk zulke diepe psalmen heeft gedicht. Want gemeente, let erop als God je aanraakt door de Heilige Geest. Als God je vervult met de liefde van God, dan worden de dingen nieuw. Dat is oefening in het geloof. Dat is groeien in het geloof. Dat je steeds meer leert wie je zelf bent en wie de Heere voor je zijn wil. En dat je dan juist soms, ja, we zien wel heel vaak juist, op die dieptepunten ontdekt dat de Heere er voor je is. Dat Hij je opzoekt. Dat Hij je aanraakt. Dat er als het ware door de duisternis heen een stukje licht in je hart valt. En dat opeens die oude belofte van de doop gaat leven. Waar de Heere tegen je gezegd heeft. Toen je nog een klein kindje was. Of toen je later gedoopt bent. Ik zal alle kwaad van je weren. Of tot je beste keren. Kreeg je daar de Heer ook voor nodig? Want weet u, dan gebeuren er wonderen. Dan kan het zomaar zijn dat je er bovenuit getild wordt. Die Psalm 57 die we gelezen hebben, die laat dat gewoon zien. Dan zie je hoe dat begint met een gebed om genade. Met eigenlijk een belijdenis van ik ben een zondig mens. En o God, zie naar mij om. Maar dat dan gaandeweg die toon verandert. En dat David zegt, Heere, u bent toch die trouwe God. En dat hij daar moed uit put. Dat God niet veranderd is, ook al zit hij in een totaal andere situatie. Dat het in zijn leven helemaal op zijn kop is gegaan. Maar dat God overeind staat. En dat het woord van God overeind staat. En zo verliest hij zich aan God. En hij zingt van Gods goedertierenheid. Van die oneindige liefde van de Heere. Dat God het met hem aanhoudt. Dat God hem niet zat wordt. En dat God hem toch vasthoudt. Door alles heen. En als ik daaraan denk, aan die neerbuigende goedheid, dan gaat de zon schijnen in de spelonk. En dan zit hij er nog steeds in die grot. Maar hij weet, de Heer is bij mij. Kijk gemeente, dan ben je toch een gelukkig mens. Midden in je ongeluk. Dan zijn je problemen dus niet in één klap weg. Ja, er zijn wel sekten die zeggen, als je nou maar tot geloof komt, Dan gaan je problemen vanzelf over. Je hebt ook van die sekten die beloven je altijd alle goeds. Hè? De prosperity gospel. Dat zijn van die, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. Dan zeggen ze, als je nou maar tot geloof komt, veranderen de dingen. Ja, natuurlijk. Een man die altijd aan de drank was, mag niet meer drinken. En dan verandert het in zijn gezin. Hij slaat zijn vrouw niet meer. Hij brengt zijn loon thuis en dat soort dingen meer. Maar daarmee zijn de andere dingen niet weg. Ik denk dat de Bijbel het gewoon anders leert. Kijk maar naar David. Die zit nog steeds in de spelonk. Straks moet hij verder vluchten. Maar hij weet zich veilig door Gods genade. In Gods handen. En hij kan aan wat hem hier overkomt. God helpt hem verder. En hij weet waar ik ook ga. De Heere trekt met mij mee. Weet je? Wonderlijk is dat. Dan kun je zingen in de nacht. Dan kun je door je vragen en je zorgen heen. En dan kun je misschien nog veel meer problemen ontmoeten onderweg. Maar als de Heere met je meegaat, dan is er een weg. Dan kun je met David zeggen, de Heere zal zijn werk aan mij voltooien. Hij zal hulp zenden uit de hemel. Hij zal mij verlossen. En dat gebeurt dan ook. Lees zomaar in de tekst. Want opeens komen er mensen door uit de verte aanlopen. David herkent ze al van ver. Daar komt zijn familie naar hem toe. Die vluchten voor de dreiging van Saul. Want die weten, als de koning David wil doden, dan zal hij ons niet sparen. Tegelijk is dat ook een vorm van erkenning voor David. Hij is de jongste, maar hij wordt hier gezien als het hoofd van de familie. En zo treedt hij het ook op. Hij neemt zijn ouders later mee naar Moab. En hij brengt ze bij de koning van Moab, dat land van oermoeder Rut. En hij vraagt om asiel voor zijn ouders. En dan zegt hij erbij, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Vind ik zo'n mooi zinnetje. Staat niet in de tekst, maar het staat er net achter. Totdat ik weet wat God met mij doen zal. Hij heeft dus wel een lesje geleerd. Want eerst ging hij zelf op weg. En je hoort hem er niet meer over. Over zijn plannen of over nieuwe wegen. En hoe hij het allemaal op zal lossen. Hij legt zijn leven, heeft zijn handen, zijn leven in Gods handen gelegd. En nu wacht hij wat God met hem doen zal. Dat is ook iets om wat van te leren. Het zou zomaar kunnen zijn hè, dat hier vanmiddag een jongen of een meid is die pas examen gedaan heeft. En die een keus moet maken voor een studie of die misschien wel een studie gekozen heeft. En die nu denkt van, ja waar heb ik nou eigenlijk voor gekozen? Het zou ook wel kunnen zijn dat je het helemaal niet weet. Heb je je wel eens afgevraagd of God jou niet in zijn dienst zou kunnen gebruiken? Want er zijn mensen nodig allerlei mensen in het zendingswerk. Jonge mannen die als predikant gaan werken. Meiden die het onderwijs ingaan of de gezondheidszorg, maar ook veel meer. We hebben gelovige artsen nodig. We hebben gelovige wetenschappers nodig in deze tijd. Mensen die met God rekenen en die zo ook voor anderen weer een richtpunt worden. Maar zul je merken, als je daarmee bezig bent, dat God zomaar mensen hun taken op je weg kan zetten. Stel je daarvoor open. En dat gebeurt dus ook bij David. Want na zijn familie komen er andere mannen bij hem. De tekst noemt een heel rijtje. Ieder die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd van gemoed was. Dat waren dus mensen, gemeenten die aan de rand van de samenleving terechtgekomen waren. Diep teleurgesteld in het leven. Verbitterd door de tegenslagen. En samen maken ze ons duidelijk dat het leven in die periode van koning Saul zo langzamerhand steeds moeilijker werd. Want Saul ging er prat op, dat zei hij tegen zijn eigen mensen. Ik heb jullie akkers gegeven, ik heb jullie wijngaarden gegeven, ik heb je goede ambten gegeven. Dan kun je alleen bij mij terecht. Maar intussen nam hij daarvoor de dingen van anderen af. En de mensen raakten in schulden. Door hoge belastingen, die dreigden hun bezit te verliezen aan de schuldeisers. Die schuldeisers die kwamen hun kinderen halen om als slaaf verkocht te worden. Het was een harde tijd en er werden veel mensen een slachtoffer van de willekeur van Saul. En als je getroffen werd, dan stond je er hopeloos voor. En toen ging opeens het gerucht door het land. Heb je het gehoord? David is in de spelonk van Adullam. Hij is gevlucht voor Saul. Hij heeft ook alles achter moeten laten. En dat herkenden die mensen in nood. Want die wisten, nu is hij een van ons geworden. Hij weet wat het is om arm te zijn. Hij weet wat het is om alles te verliezen. En de pracht en praal van dat hof van Saul, ja, dat heeft hij achter moeten laten. En daar hadden wij ook niets te zoeken als armen. Maar bij David, ja, bij hem willen we horen. En ze zochten hem met hun armoede de toevlucht bij hem. Want ze wisten, hij heeft wel Goliath verslagen. Hij is het die Israël verloste van de onderdrukkers. En dan zal hij ook wel een antwoord hebben voor onze armoede. En voor onze verdrukking. En zo kwamen ze bij Adullam aan. Ze kwamen zoals ze waren. Mensen van de zelfkant van het leven. Mensen die eigenlijk weinig meer te hopen hadden. En daar kun je als voorname Israëliet natuurlijk geen eer aan behalen. Want wat brachten ze mee? Ze brachten hun schuld mee. Ze brachten de bitterheid van hun leven mee. De pijn van hun verlies. Meer hadden ze niet. Ze hadden eigenlijk alles tekort. Maar juist daarom wilden ze bij David zijn. David was hun laatste hoop op redding. Want waar moesten ze anders heen? Met hun zorgen en hun moeite. En toen ze bij de spelonk kwamen, toen waren ze daar welkom. Opvallend is dat. Er werd er niet één weggestuurd omdat hij te arm was, om te verbitterd of te veel schuld had. David schaamde zich niet voor hen. Wie ze ook waren, hij wilde de man zijn bij wie armen een plaats vinden. De koning-knecht die omziet naar mensen in nood. En zo vonden ze een nieuw begin bij David. En hun leven veranderde, want vanaf nu hoorden ze bij hem. Ja, en als je dan die tekst leest, en je weet wat meer vanuit het Nieuwe Testament, dan is toch wel duidelijk dat hier aan David iets zichtbaar wordt van wat later in Christus vervuld is. Christus die de hemelse heerlijkheid verliet. Die de minste werd onder al de mensen. Die nog geen plek had op deze aarde om zijn hoofd neer te leggen. Die veracht was bij iedereen die vroom en rijk was en geweldig in eigen oog. Maar diezelfde Jezus, daar gingen de tollenaars naartoe. Daar kwamen de zondaars bij. En die herkende juist in zijn armoede iets van zijn grootheid. Die voelde, hier gaat het om iemand die meer is dan wij en die ons uit kan helpen. En ze begrepen wat Jezus bedoelde toen hij zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je vult rust bij mij voor je ziel. En niemand ter wereld had dat ooit kunnen geven. Wat Jezus aanbood. En daarom werden die mensen onweerstaanbaar tot hem getrokken. Ze lieten hun tolhuis achter. Ze klommen in de boom om Jezus te zien. Ze kwamen achter hem aan. Ze lieten de schepen en netten voor wat ze waren. Ze kwamen met olie om zijn voeten te zalven. Deze is een zondares. Jawel, ze waren heel verschillend. Maar ze kregen allemaal Jezus lief door het geloof. En ze vonden een nieuw begin bij hem. En ze ontvingen nieuw leven. En zijn armoede en zijn nederigheid, die was voor hen geen hindernis. Die maakte nu juist dat zij met hun armoede bij hem terecht konden en durfden komen. Nou, dan komt het toch maar dichtbij. Bij u en bij jou en bij mij. Hebben wij nou de heiland ook als onze redder nodig gekregen? Want weet je, zolang je rijk bent in jezelf, dan heb je bij deze zaligmaker niets te zoeken. En dan roept hij je tot bekering. Want zonder Jezus ben je een verloren mens. Dan sta je aan de kant van Saul en zoveel anderen die het zonder hem kunnen stellen. En zo'n leven eindigt in de duisternis. Maar Jezus opent zijn armen wijd naar mensen die alles missen. Kom tot mij, zegt hij. En je vindt bij mij een nieuw begin. En als je voor hem door de knieën gaat en je beleidt je zonden aan hem en je zorgen en je moeite en de pijn van je hart en je vragen, ach, wonderlijk is dat, dan merk je dat er bij hem milde handen zijn en vriendelijke ogen en dat hij een hart heeft zo groot dat je daar met al je gebrekken en al je schuld zomaar in kunt. En dat hij dan tegen je zegt, en daarom ben ik nou arm geworden om je rijk te maken. En daarom ben ik naar het kruis gegaan. En ik heb de schuld en het leed en het verdriet en je ziekte en je zorgen. Ik heb het allemaal op mij genomen. Ik weet wat je doormaakt. Want ik ben diezelfde weg gegaan om voor jou een weg te banen. Ik werd overal buiten geworpen om voor jou plaats te maken in het huis van mijn vader. Ach gemeente, het was toch maar een wonderlijk gebeuren daar in die spelonk van Adullam. Er kwamen steeds mensen bij. De ene desperado na de andere. Die kwam daar de spelonk binnen. En die kon zomaar aanschuiven. Neem maar een plekje, zei David. Ga jij daar maar zitten. En ze kregen eten. En ze kregen drinken. En hij werd hun leider. Ze sloten zich bij hem aan. Ze deelden dus in zijn verwerping. En ze kwamen met hem in de strijd te staan. En waar hij ging, daar gingen zij met hem mee. En daar deden ze wat hij hen beval. En zo werden die 400 mannen een geducht leger. En zo vervielen de Filistijnen, ze beroofden hen. Maar ze bewaakten ook de kudde van Israëlieten. Ze zorgden dat daar geen gevaar kwam. Eigenlijk deden ze in het klein met die 400 man wat je van een koning in Israël verwachten kon. En geen wonder dat dezezelfde groep mensen later de keurbende, de elite troepen van David werd. Moet je eens nagaan wat dat was. Van mensen aan de rand van de samenleving. Van mensen die voor niemand deugden. Werden ze helden die een spoor in Israël trokken. Hun leven was totaal veranderd toen ze David ontmoetten en hij hun leider werd. Ze werden zijn volgelingen. Hij ging voorop. Hij maakte hen tot strijders voor zijn nieuwe rijk. En dat ging door moeite en verdrukking heen. Ze werden opgejaagd. Ze werden outcasts. Die door anderen veracht werden, maar toen David op de troon kwam, toen mochten ze delen in zijn glorie. Toen kregen zij de beste plek. Nou, maak dan zelf de toepassing maar. Want wat bij David nog in de schaduw is, dat komt bij Jezus in het volle licht. David blijft een zondig mens. Die zit er vaak ook naast als aanvoerder in zijn besluiten. Die moet er telkens ook van genade hebben. Maar Jezus, die steekt ver boven David uit. Die is de grote gids, de grote leidsman en voleinder van het geloof, die de wil van de Vader volbracht heeft. En nu zegt hij tot ieder die gelooft, kom nou maar achter mij aan. Ja, dan krijg je met kruis te maken. Dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je het opnemen. Dan moet je van genade alleen leven. Dan kom je in de strijd te staan met de duivel, met de wereld, met je eigen hart. Dat maakt je niet populair als jongere onder de mensen. Maak je geen geweldige carrière onder je collega's, misschien op je werk. Dan heb je voortdurend in de strijd te staan, misschien wel nog het meest met jezelf. Maar de Heere werkt door. En dan zie ik het zomaar gebeuren. Hè? Dan maakt David van een ongeregelde troep mannen een heel leger. En zo maakt de Heere vandaag nieuwe mensen van zondaren die Christus leren kennen. En dan verandert de Heilige Geest je naar Jezus evenbeeld. Dan gaat dat je handel en wandel bepalen. Dan word je in de strijd gezet voor Koning Jezus. En dan ga je keuzes maken. Dan ga je loslaten wat hindert om hem te volgen. Dan vraag je om zijn hulp en leiding. En dat is een leven met een belofte. Want weet u, als je hier met Christus die weg van de vernedering leert gaan, dan zul je eenmaal delen in zijn heerlijkheid. En dan zal hij het tot je zeggen, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest. Over veel zal ik je zetten. Dan is er geen spelonk van Adullam meer. Waar het koud en kil is, daar schijnt het licht van Gods glorie. En dan ben je voor eeuwig thuisgekomen. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heere, we komen u hartelijk danken voor uw woord. Wonderlijk eigenlijk dat David zo juist in het dieptepunt van zijn leven weer bij u terecht kwam. In uw handen viel, in uw armen viel, Heere. En toen kwam er plaats voor anderen. Er vonden andere mensen rust en uitkomst bij hem. Mensen die het nergens konden vinden. Die altijd maar op zoek waren om ergens een uitweg te vinden. En die voortdurend tegen de muur opliepen. Het zou zomaar kunnen zijn, Heere, dat dat bij iemand van ons zo is. De gedachte, ik loop tegen de muur op, ik kan geen kant uit. En dat u dan vanmiddag tegen zo een zegt, maar ik ben vlakbij. Want ik ben er dwars doorheen gegaan. Dwars door de muur. Dwars door de duisternis. Dwars door de angst van de hel. En ik heb de weg gebaand en dan zal ik hem voor je banen. En dan zal ik je daarin leiden. Heren, leer ons met al onze nood en schuld en tekort bij u te eindigen. Want daar is een nieuw begin. Wat is dat een heerlijk evangelie dat de Heere Jezus Christus gekomen is voor mensen die alles missen. Dan hoef je dus niets mee te brengen. Dan hoef je ook niets te betekenen. Dan hoef je ook eerst niet wat zelf tot stand te brengen. Maar dan kun je met al je gebrek, met al je schuld, met al je nood bij hem terecht. Leer ons dat. Want we zijn van die mensen die altijd maar weer zelf willen. En eigen wegen zoeken en daarmee vastlopen. Om nu helemaal in zijn handen te vallen. Het van hem alleen te verwachten. Wat is dat een gezegend leven dat we daar een ander mens van worden. Vernieuwd door de Heilige Geest. Dat u mensen trekt uit de duisternis naar het licht. Dat u mensen die alleen maar kunnen zeggen, ik heb een schuldeiser. Ik heb alleen maar tekort. Ik ben maar verbitterd. Ik weet geen weg met het leven. Ik weet niet hoe het nou verder moet. Dat u zulke mensen een nieuw begin geeft. En dat u zegt, maar ik weet het wel. En ik zal je maken tot een koning en tot een priester in mijn dienst. Tot een mens die mag leven van genade en zo tot een zegen zal zijn. Strijder in mijn koninkrijk, geroepen. En dan zegt u het zelf, ga voort. Voorwaarts, christenstrijders. Volgt uw koningsspoor. Zo was het met David en zijn mannen. Zo is het ook vandaag. Leer ons die weg te gaan. Leer ons voortdurend meer die weg te gaan. En anderen te nodigen en te zeggen, kom, ga met ons. En doe als wij, want dat is het leven. Tot in eeuwigheid. Heb dank wat u gaf. Zegen ons allen in de week die voor ons ligt. Als we vakantie hebben of werken. Als we bezig zijn met de dagelijkse dingen. Wees met hen die het moeilijk hebben. Mensen die zorgen hebben, die ziek zijn, die problemen kennen. Help ze uit. Wees met heel deze gemeente, Heere God, en wil zelf ook de kerkenraad zegenen en allen die een taak hebben in de gemeente. Zegen onze ambtsbroeder Floor en wil hem sterken in wat hij doen mag en gedenk hem. Wil zo uw gemeente bouwen in het allerheiligst geloof. Neem weg wat niet was naar uw wil. Zegen het goede in deze dienst uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89 zingen we tenslotte het 8e vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. Psalm 89, vers 8. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.